Namens de kerkenraadgemeente eerst nog de volgende mededelingen. Volgende week hoopt u voor te gaan dominee J.M.J. Kiewiet van Dordrecht Centrum. De collecten zijn vandaag als volgt. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Volgende week zondag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de noodhulp in Japan. Tot zover deze mededelingen namens de kerkenraad. Onze enige hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu met elkaar zingen uit Psalm 56 en daarvan het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uwe fles vergaat. Psalm 56, vers 4. Luisteren vanmorgen eerst naar wat de Heere tegen ons zegt in zijn heilige wet. En we zingen aansluitend uit Psalm 119, daarvan vers 68. Uw aangezicht vertoon aan uw knecht, een vriendelijk oog, een troostrijk liefdeteken. Leer mij de eis van het altoos heilig recht. Psalm 119, vers 68, na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We openen nu Gods heilig woord in het Nieuwe Testament en de schriftlezing kunt u deze morgen vinden in het evangelie naar de beschrijving van Lucas en daarvan hoofdstuk 23, de versen 13 tot en met 32. Dus Lucas 23 vanaf vers 13 tot en met vers 32. En dan lezen wij het woord van God als volgt. En als Pilatus de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen: Gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt. En ziet, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen daar gij hem mede beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb uw lieden tot hem gezonden. En ziet, er is van hem niets gedaan dat des doods waardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hij moest hun op het feest een loslaten. Doch al de menigte riep gelijkelijk, zeggende: Weg met deze, en laat ons Barabbas los. De welke was om zeker oproer dat in de stad geschied was, en om een doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep hun wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daarentegen, zeggende: Kruis hem, kruis hem. En hij zeide ten derde male tot hen: Wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar ze hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruist worden. En hun en de overpriesteren geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil. En als zij hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide, gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen, valt op ons, en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit aan het groene hout doen, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijn de kwaaddoeners geleid, om met hem gedood te worden. Hier eindigt de schriftlezing. Woord van God, dat ik u vanmorgen mag bedienen, gemeente, op deze Lijdenszondag, kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte uit Lucas 23 en daarvan de versen 27 tot en met 31. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide, gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen, valt op ons en tot de heuvelen, bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Tot zover de lezing van de tekst. Bidden wij eerst samen de Heere om zijn onmisbare zegen over deze dienst. In onze voorbeden denken we vanmorgen aan de leden van de werkgroep Oost-Europa, die deze week voor een werkbezoek naar Roemenië hopen te vertrekken. We denken ook aan dominee M.J. Kater, die aanstaande dinsdag hoopt te promoveren aan onze Theologische Universiteit in Apeldoorn. We doen voorbeden voor broeder Van den Berg, die is opgenomen in het ziekenhuis in verband met benauwdheden en daar verblijft voor nader onderzoek. En we doen dankzegging voor zuster Annie Zondervan, die een knieoperatie heeft moeten ondergaan. Ze mocht weer thuiskomen en het mag goed gaan. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Barmhartige en genadige Heere in de hemel. Wanneer wij vanmorgen hier samen zijn in dit bedehuis, dan hebben wij alle reden om uw naam te danken voor alles wat u ons schenkt. U schenkt ons het leven. Dat is ook niet vanzelfsprekend. We zien het om ons heen in deze wereld. Hoe mensen, ook in de achterliggende week, door de dood werden weggenomen. Het zij door geweld, maar het zij ook door wat we in uw woord lezen. Dat de dood doorgaat tot alle mensen. En vroeg of laat bij iedereen een keer komt. Wij mogen hier vanmorgen in uw huis zijn. U geeft ons het leven. Dat betekent dat u ons ook nog genadetijd geeft. Wij zijn de levende bewijzen van uw langmoedigheid en van uw geduld. Want u hebt met ons niet gedaan naar onze zonden. Ook niet in de week die voorbij is gegaan. We hebben vanmorgen uw heilige wet gehoord. En geef dat we die niet alleen maar hebben aangehoord als iets wat we elke zondagmorgen horen, maar dat we ook werkelijk voor die spiegel van uw wet hebben gestaan en nog staan om ons voor u te verootmoedigen. Want wij hebben uw wet met gedachten, woorden en werken overtreden. Niemand van ons kan voor u bestaan. En als u vanmorgen met ons in het gericht zou gaan, Heere, waar zouden we moeten blijven? dan zou gij uw aangezicht van ons moeten verbergen. Dan zouden de deuren van dit kerkgebouw gesloten moeten blijven. Maar Heere, uw barmhartigheid roemt tegen een welverdiend oordeel, ook vanmorgen. Wij mogen hier met onze kinderen in uw huis zijn. En nu bidden wij, Heere, of uw Heilige Geest vanmorgen ook in ons midden zal zijn. Want uw geest hebben we nodig in het brengen van uw woord, dat geldt van uw dienstknecht, wanneer hij geroepen wordt om deze zondag in het midden van deze gemeente uw woord te mogen bedienen. Maar dat geldt ook van de gemeente zoals ze is opgekomen, omdat we anders uw woord ook niet verstaan wanneer we ernaar luisteren. En daarom bidden we en smeken we u vanmorgen, Heere, wat u ons ook zou onthouden op deze dag. Onthoud ons de krachtige leiding en werking van uw Heilige Geest niet. Want als die geest zich niet paart aan het woord, o Heere, dan doet het geen kracht in ons leven. Dat ligt niet aan uw woord. Uw woord is levend en krachtig. Uw woord bestaat tot in eeuwigheid. En uw woord is krachtig in zichzelf. Maar dat ligt aan ons hart dat van nature gesloten is. Aan ons verdorven verstand dat van nature niet begrijpt de dingen die van de geest van u zijn. En daarom bidden we, Heere, of u ons vanmorgen met uw Heilige Geest wilt bezoeken. En zo in ons midden wilt zijn, onverdiend. Ga niet met ons in het gericht, Heere, maar zie ons aan in het volkomen en volbrachte werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En wil ons vanmorgen om zijnent wil uw zegen schenken. Laten de schriften open mogen gaan. Laat op deze lijdenszondag de lijdende Christus in al zijn heerlijkheid en glans mogen schitteren voor arme zondaren. En geef dat er ook hier zondaren zijn die door uw geest mogen zien op hem en in hem alles mogen vinden wat tot zaligheid nodig is. Bewaart u er ons voor, Heere, dat we toeschouwers zijn van het lijden van de Heere Jezus Christus, zoals de dochters van Jeruzalem. En zoudt u de preek van vanmorgen willen gebruiken om zondaren die nog alleen toeschouwer zijn, in het hart te willen treffen, opdat we vanmorgen voor het eerst aan uw voeten gebracht worden en ons tot u bekeren. Wij bidden, Heere, of u zo de rijen door wilt gaan, onbekeerden wilt trekken. Wees met heel de gemeente. Zegen ook de kinderen. Wilt u ze ook bij uw woord betrekken? En geef dat ze vanmorgen ook iets mogen meenemen van wat uw woord tegen ons wil zeggen. U hebt immers toch ook beloofd, Heere, dat u aan het zaad van de gemeente, aan het nageslacht van de gemeente, uw zegen wilt schenken. We mogen uw verbond en woorden toch als onze schatten gadeslaan. Daar pleiten we ook op, Heere. Want in ons en onze kinderen is niets goeds wat voor u aangenaam is. Maar we mogen toch komen omdat u zelf gezegd hebt dat u de God van ons en ons zaad wilt zijn. We bidden voor de jongeren van de gemeente. Heere, geef dat zij ook iets mogen leren verstaan van het lijdensevangelie. En dat ze ook gaan ontdekken dat de enige troost in dit leven, het enige houvast in dit leven, alleen in dit evangelie te vinden is. Te midden van een wereld waarin zoveel aan de hand is. Te midden ook van een samenleving waar zoveel andere dingen belangrijk zijn en waar voor u en voor uw woord geen plaats is. O Heere, trek ook onze jonge mensen, opdat ze uit de kracht van uw woord mogen leven. We bidden, Heere, voor hen die niet in de kerk kunnen komen. We denken aan de zieken, aan degenen die aan huis gebonden zijn of misschien wel aan hun bed gebonden zijn. Wees met hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Wilt u ook hen opzoeken, Heere, en dat ze ook mogen ervaren dat u niet aan tijd of plaats gebonden bent. En dat u het gebed ook wilt verhoren. O Heere, bezoek mij met uw heil, opdat ik mag delen in het heil van uw gunstgenoten. We bidden, Heere, of u wilt zijn met hen die misschien geen lust hadden om naar de kerk te komen. Die thuis zijn gebleven. Heere, wilt u ze een beschamende zegen schenken. Opdat ze ook het verlangen mogen leren kennen om naar uw huis op te gaan. En in uw voorhoven te mogen zijn. waar u zich wilt openbaren aan een zondig en een schuldig volk. We bidden, Heere, voor hen die onze voorbeden nodig hebben, ook in het midden van de gemeente. We denken aan broeder Van den Berg, die is opgenomen in het ziekenhuis in verband met benauwdheden. Wilt u ook met hem zijn, Heere? En geef dat hij uw stem hierin ook mag opmerken en horen, opdat het ook geheiligd mag worden aan het hart. Wilt u hem verlichting van de benauwdheid geven en vooral ook, Heere, duidelijkheid wanneer er nader onderzoek zal plaatsvinden. Geef bovenal, Heere, dat hij mag ervaren wat u in uw woord zegt. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. En dat is meer dan alleen maar de tijdelijke en de lichamelijke benauwdheid. Dat ziet ook op de geestelijke benauwdheid. Heere, wat is het ook een zegen als we daar ook iets van mogen leren kennen. Niet om daarin te blijven, maar wel omdat dat de weg is waarin u zich wilt openbaren aan zondaren die u leren nodig krijgen als borg en zaligmaker. We bidden ook voor de leden van de werkgroep Oost-Europa die deze week voor een werkbezoek naar Roemenië hopen te vertrekken. We bidden om een veilige geleide ook over het transport dat daar naartoe zal gaan. We bidden ook om een goede en een gezegende tijd daar, opdat het ook dienstbaar mag zijn tot de opbouw van uw koninkrijk. Gedenk uw kerk ook wereldwijd. En wilt u ook hen te zijner tijd weer veilig in ons midden terugbrengen. We bidden ook voor dominee Kater, die aanstaande dinsdag hoopt te promoveren aan onze Theologische Universiteit in Apeldoorn. We bidden, Heere, om een goed uur en om een verblijdende uitslag. En we vragen u, Heere, of u ook onze broeder wilt sterken, kracht en wijsheid wilt geven, ook op de plaats die gij hem gegeven hebt aan onze Theologische Universiteit. En wilt u hem ook tot een rijke zegen stellen in onze kerken, ook in de toekomst. Heere, we danken u dat zuster Annie Zondervan een knieoperatie mocht ondergaan en ook weer thuis mocht komen en dat het goed mag gaan. Heere, het zijn uw goedertierenheden die ons dan ook tot bekering willen brengen. Geef dat ze dat ook zo mag zien en mag ervaren. Uw goede hand, Heere, waar we klein onder worden en waar we van leren zeggen, als uw geest in onze harten gaat werken, Heere, waar hebben wij dat nou aan verdiend? Maar dat u dat ook wilt gebruiken in ons leven, om ons te laten zien dat hoezeer u ook ons tijdelijk leven wilt verzorgen met alles wat we nodig hebben, dat u nog veel meer weg te geven hebt en dat u gewillig bent om dat te schenken. En dat is het eeuwig heil voor onze zielen, dat ver boven de tijd verheven is. En daarom bidden we, Heere, geef dat ook zij dat mag kennen. Ja, dat wij dat allen mogen kennen, zoals we hier vanmorgen in uw huis zijn, Heere, jong en oud. En dat we vanmorgen bij een geopend woord onderwijs mogen ontvangen. Dat ook uw volk en kinderen verder geleid mogen worden. Nadere kennis van de Heere Jezus mogen ontvangen in zijn lijdensgang naar het kruis van Golgotha. En dat we zo vanmorgen uw zegen mogen ervaren hier in uw huis. En dat arme zondaren mogen wegschuilen achter dat bloed van de Heere Jezus Christus. Heere, leer ons dat bloed nodig krijgen. Voor het eerst, maar ook weer opnieuw. Druk op onze harten de noodzakelijkheid van dat bloed. Want buiten dat bloed om zijn we voor eeuwig verloren en zullen we met onze zonde voor u niet kunnen bestaan. Maar wilt u ook vanmorgen de rijkdom en de waarde, de alles overtreffende waarde van dat bloed ons laten zien, opdat we tot deze Christus vluchten en in hem onze gerechtigheid voor u mogen hebben, zodat we het wonder niet op kunnen, dat gij geen zonde meer ziet in uw Israël en geen overtreding meer in uw Jacob, vanwege hem die geleden heeft, die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. O Heere, geef dat we zo onze harten vanmorgen opwaarts in de hemel mogen verheffen. Heere, we bidden u dat, niet omdat we het waardig schijn, maar alleen uit genade om de verdiensten van de Heere Jezus. Amen. U krijg gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst der offeranden, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 42 en daarvan de versen 1, 2 en 4. Dus ter inleiding op de prediking, Psalm 42, de versen 1, 2 en 4. Na het amen van de prediking zingen we op Psalm 32 en daarvan het vijfde vers. Wil toch niet stug gelijk een paad weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven, gebied en toom door mensenhand bestierd, beteugelen het woest en redeloos gediert. Wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 32. Wanneer wij gemeente de Heere Jezus volgen op zijn lijdensweg, die we aanduiden als de Via Dolorosa, dan ontdekken we dat er ook heel veel verschillende reacties zijn op de lijdende Christus die onderweg is naar het kruis. Het feit dat de Heere Jezus onderweg is naar het kruis, dat heeft te maken met de godsdienstige leiding van Israël. Dat hebben we ook samen gelezen. Pilatus heeft de Heere Jezus overgegeven aan de Jood, omdat ze geëist had. Hij moet sterven. In de ogen van Pilatus en van Herodes was de Heere Jezus, jongens en meisjes, onschuldig. Hij kon niets vinden om hem ter dood te veroordelen. Maar de eis van de godsdienstige leiding, de fariseeën en de schriftgeleerden, was zo sterk dat ze het uitschreeuwden over Gabbata, dat rechthuis van Pilatus. Kruis hem, kruis hem. En je proeft daarin de hardheid. Je proeft daarin het verzet. Je proeft daarin de vijandschap. En daarin komt ook iets openbaar van wat we lezen, al in de profetie van de lijdende knecht des Heren. Dat hij bespot, geplaagd en veracht werd. Vanmorgen vraagt onze tekst ons ook aandacht voor een reactie. En dat is dan niet de reactie van harde, meedogenloze vijandschap. Van mensen die erop uit zijn om de Heere Jezus zo zwaar mogelijk te laten lijden. Integendeel. Vanmorgen vraagt onze tekst ons aandacht voor een groep klagende en wenende vrouwen die Jezus begeleiden. En dat woord staat ook in de schrift. Ook wat Jezus tot hen zegt. En we willen op deze lijdenszondag samen onder de inwachting van de hulp en de leiding van de Heilige Geest gaan nadenken over wat die woorden betekenen, ook voor ons vandaag in 2011, in deze lijdenstijd. Wanneer Jezus zegt tegen de dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar ween over uzelf en uw kinderen. Thema voor de prediking van morgen is, gemeente, Jezus' woord tot de wenende dochters van Jeruzalem. En we letten dan op twee gedachten. Ten eerste op de tranen die Jezus afwijst. En in de tweede plaats op de tranen die Jezus aanwijst. Ik denk dat het ook voor de jongens en meisjes in de kerk van morgen niet zo moeilijk is om dat te onthouden. De tranen die Jezus afwijst. En de tranen die Jezus aanwijst. Op het moment van de lijdensgeschiedenis, gemeente, in onze tekst is de beslissing gevallen. Pilatus heeft tenslotte dan toch toegegeven aan de eis van de Joden om Jezus over te geven tot de dood. Maar het is duidelijk, Pilatus vindt geen schuld in hem. En we hebben samen gelezen dat ook Herodes nog wordt genoemd, dat hij ook niets kon vinden in deze Jezus van Nazareth, waarom hij zou moeten sterven. En Pilatus probeert dan nog op zijn eigen manier Jezus vrij te krijgen. Hij doet dat omdat het de gewoonte was om op het feest een misdadiger los te laten. En hij zet dan Barabbas tegenover Jezus. En dat heeft hij natuurlijk met de gedachte gedaan dat het volk zou kiezen voor Barabbas, voor Jezus en niet voor Barabbas. Maar het tegenovergestelde gebeurt. En daarin zie je de vijandschap, de hardheid, de blinde ijver van het volk van Israël om Jezus ter dood te brengen. En nu wordt Jezus weggeleid van het rechthuis van Pilatus naar de kruisheuvel Golgotha. En het kruis moet meegenomen worden naar Golgotha. En de misdadiger die ter dood veroordeeld was en gekruisigd moest worden, moest naar de gewoonte van zijn tijd zelf zijn kruis dragen. Maar kennelijk lukt dat Jezus niet. Omdat hij al zoveel gegeeseld en gemarteld is in de achterliggende uren. En dan is er een man die komt van de akker, Simon van Cyrene, die dan gedwongen wordt om het kruis van Jezus te dragen. Kennelijk was hij niet bij deze volksbeweging tegen Jezus betrokken. Hij kwam immers van zijn akker. We zouden zeggen hij kwam van zijn werk. Maar noodgedwongen moet hij nu het kruis van Jezus dragen. En dan volgt de tekst van vanmorgen. En dat is een passage, gemeente, die u alleen tegenkomt in het evangelie van Lucas. En ik kom daar straks nog wel even op terug waarom dat zo is. Een grote menigte van volk en van vrouwen volgde Jezus. Ze beklagen hem. Ze wenen over hem. Een stoet van vrouwen die met Jezus meetrekken. Ze begeleiden hem naar de kruisheuvel Golgotha. En uit het woord dat Jezus tot hen richt wordt duidelijk dat het vooral vrouwen uit Jeruzalem zijn. Jezus noemt hen dochters van Jeruzalem. Het zijn inwoners van de stad van God. Ze worden dochters van Jeruzalem genoemd omdat ze kinderen van het verbond zijn. Ze wonen immers in de stad van Israëls opperheer, die schone stad. Waar de Heere zijn huis had. Waar de Heere zich wilde openbaren in de dienst van de verzoening. Waar de Heere wilde laten zien dat hij niet in gramschap, maar juist in de verzoening zijn lust heeft. Deze vrouwen, deze dochters komen uit Jeruzalem. Ze zijn bijzonder beweldadigd en bevoorrecht. Ze mogen immers dicht bij de Heere, bij zijn huis wonen. En deze vrouwen van Jeruzalem gemeente, die hebben ook gezien en gehoord wat er in die laatste uren gebeurd is in Jeruzalem. Heel de stad is immers in beweging. Na de gevangenneming van Jezus. En de fariseeën en de schriftgeleerden, die hebben een groot gedeelte van het volk gemobiliseerd om Jezus gedood te krijgen. En omdat het Pascha was, het grote feest van de Joden, waren er ook velen uit andere delen van Israël aanwezig, ja zelfs uit het buitenland. Ook een groot aantal vrouwen, dochters van Jeruzalem, zijn aanwezig. En als je daar even je gedachten over laat gaan, gemeente, dan denk je, ja, daar zullen getrouwde vrouwen onder geweest zijn, die kinderen hadden, die opgroeiende kinderen hadden. Daar zullen misschien nog jonge vrouwen onder geweest zijn, die nog niet zo ver waren, die nog aan het begin van het leven stonden. Het zijn vrouwen, dochters van Jeruzalem met al hun verschillende achtergronden en schakeringen in hun leven. En ze volgen Jezus. Voor alle duidelijkheid, het zijn niet die vrouwen zoals soms hier en daar dan wel gedacht wordt, de vrouwen die Jezus al langer volgden tijdens zijn omwandeling op aarde. Dat waren de echte discipelinnen van de Heere Jezus. Die worden hier niet bedoeld. Dit zijn vrouwen uit Jeruzalem, die zich nu verenigen rond Jezus. Ze volgen hem. Ja, ze hadden ook thuis kunnen blijven. Ze hadden natuurlijk ook kunnen denken, de beslissing is nu gevallen. Jezus wordt gekruisigd. Waarom zouden we nog verder meegaan? Het is nu duidelijk hoe het zal aflopen. Maar ze volgen hem. En er zijn er die dit zo uitleggen, nou ja, dat was in die tijd wel vaker gebruikelijk, dat er dan een groep klaagvrouwen werd ingehuurd om de veroordeelde en degene die aan het kruis gehangen zou moeten worden, om die op die manier te beklagen en te bewenen. Want deze man die straks aan het kruis ter dood zal sterven, ja, die staat immers voor het einde van zijn leven. Maar de vraag is of dat zo is, gemeen. Of je vanmorgen de tekst kunt afdoen met de gedachte, nou ja, dat zijn een groepje klaagvrouwen die zijn ingehuurd en die er ook nog geld voor krijgen om tranen te laten over de ellendige situatie van deze man. Want Jezus wijst hun tranen ja wel af, maar niet omdat ze niet oprecht zouden zijn in hun medeleven met hem, in de situatie die hij op dit moment doormaakt. Jezus zegt niet tegen deze vrouwen, stop maar met dat gewenen, stop maar met die tranen, want het is alleen maar toneelspel. En wat koop ik daarvoor? Nee, Jezus wijst deze tranen niet af, omdat hun medelijden een soort toneelspel zou zijn, een show die ze opvoeren. Deze dochters uit Jeruzalem wenen. Want wat zij zien is inderdaad aangrijpend, gemeend. Die grote leraar van het volk Israël, die hen onderwees, niet als de fariseeën en de schriftgeleerden, maar als een die machthebbende was, die met gezag sprak, die in de straten van Jeruzalem rondging, die ze zagen lopen voorbij hun huizen, die hun kinderen aansprak daar in de straten van Jeruzalem. Deze grote leraar, die goed en goeddoende was onder het volk, die velen genezen heeft van hun ziekten, die velen verlost heeft van de duivels waardoor ze bezeten waren, die altijd en overal met vriendelijkheid en met innerlijke bewogenheid begaan was met het lot van mensen. Deze man is nu onderweg naar de kruisheuvel Golgotha. De man die nog maar een paar dagen geleden Jeruzalem was binnengehaald en het volk en de kinderen hadden gezongen: Hosanna! Gezegend is hij die daar komt in de naam des Heer. Deze man wordt nu verguisd en veracht en gaat onderweg naar het kruis. In dat licht is er toch genoeg reden om te wenen, gemeen. Ze zagen Jezus lijden. Deze man die zoveel gedaan heeft, zoveel goeds verricht heeft. Hij wordt nu ter dood veroordeeld, die zijn volk altijd zo vriendelijk en hartelijk tegemoet is getreden, die in het leven van zoveel wonderen verricht heeft. Deze Jezus wordt nu naar het kruis geleid. Is er dan geen reden om hem te beklagen? Is er dan geen reden om te wenen? Is het dan niet gerechtvaardigd om medelijden te betonen, om oprecht medelijden te laten zien aan deze man van smarten? En kan het mensen in hun leed en in hun ellende niet goed doen dat er ook nog mensen zijn die op deze manier aan je denken? Tegenover al die vijandschappen, tegenover al die hardheid, tegenover al dat emotieloze optreden van de fariseeën en de schriftgeleerden, is het dan niet goed en weldadig dat er ook zo'n groep vrouwen is die medelijden betonen met deze man van smarten die onderweg is naar het kruis van Golgotha? Want wat kunnen mensen ook hard zijn door geen enkel vorm van medelijden te betonen? Daarin zie je ook wie wij geworden zijn door de zondeval. Het kunnen mensen hard zijn, onbewogen ten opzichte van het lijden van anderen. Moet je dan niet blij zijn dat we vanmorgen hier in onze tekst lezen dat er een groep vrouwen uit Jeruzalem is die Jezus volgen, wenen over hem en hem beklagen. Laten we maar even naar Jezus zelf kijken, gemeente, hoe hij hierop reageert. De stoet gaat verder met al die wenende en klagende vrouwen, totdat de stoet stil blijft staan. Omdat Jezus stilstaat en hij deze dochters van Jeruzalem die om hem heen staan, diep in de ogen aankijkt en tegen hen zegt: gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij. Jezus wijst deze tranen af. Ja, zegt u, maar is hij er dan niet dankbaar voor? Dat er dan toch nog een categorie mensen is die oprecht zijn medelijden wil betonen? Nee, gemeente. Waarom niet? Omdat hij als geen ander doorziet in hun harten wat er aan de hand is. Hij is immers de grote hartenkenner. Hij ziet hun medelijden wel, hij ziet hun tranen wel, maar hij ziet dat er in hun harten geen erkenning is van hem als de zaligmaker, als de Christus. Ja, ze zien in hem een machteloze man die op een vreselijke wijze aan het einde van zijn leven komt. En ze zeggen tegen elkaar, dat heeft hij natuurlijk ook weer niet verdiend. En wij zouden dan tegen elkaar zeggen, dat gun je toch je ergste vijanden niet. De Heere Jezus die ziet in hun harten en in hun gedachten het medelijden met wat hem overkomt. En ze denken dat het misgaat met deze leraar van Israël die op een hele tragische wijze nu aan het einde van zijn leven komt. Jezus ziet dat hun tranen enkel en alleen maar geschreid worden over de uiterlijke schande en smaad die hem wordt aangedaan. Deze vrouwen zijn blind voor wat hier werkelijk aan de hand is. Het komt in je aandacht, gemeente. Wat we lezen in de profetie van de lijdende knecht des Heren in Jesaja 53. Waar we ook de profeet horen en daar voegt hij als het ware het volk sprekend in als het gaat om die lijdende knecht des Heren. Ja, dan zien ze inderdaad die man van smarten en dan zien ze inderdaad dat hij de onwaardigste is onder de mensen. En dan zien ze inderdaad dat vreselijke dat deze lijdende knecht des Heren diep door het stof moet. Maar wat is hun visie dan op hem? Weet u wat ze dan zeggen? Wij achten dat hij van God geslagen en veracht werd. Met andere woorden, God gaat met hem afrekenen. En ze beklagen hem dat hij in die situatie zit. We zien hem als de onwaardigste van de mensen, inderdaad. En ze hebben er medelijden mee dat hem dat overkomt. En ze weten niet precies hoe ze dat verder plaatsen moeten. Maar het is wel duidelijk dat God aan het afrekenen is met deze man van smarten. Er zal dan kennelijk ook wel iets met hem aan de hand zijn, waardoor God met hem aan het afrekenen gaat op deze manier. Waarom deze grote leraar op deze manier moet eindigen. Maar ze zijn er blind voor wat er in diezelfde profetie staat. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Met andere woorden, ze blijven zelf helemaal buiten schot. Ze hebben met hem te doen, omdat hij op deze manier in het gericht van God wordt betrokken. En dat roept medelijden op, dat roept tranen met deze Jezus op. Maar Jezus zegt, ween niet over mij, want u doorziet niet wat er op dit moment aan de hand is. En dat is vanmorgen, gemeente, voor ons ook een hele indringende boodschap. Dat is misschien wel een boodschap waarop wij niet zitten te wachten. Laten we maar heel eerlijk zijn. Maar de Bijbel die behandelt ons eerlijk. Niet elke traan is het werk van de Heilige Geest. Niet elke emotie, ook niet elke godsdienstige emotie, is het werk van de Heilige Geest. We kunnen blind zijn voor het werk van de Heere Jezus Christus. De noodzaak ervan niet kennen in ons eigen leven. En toch emotie hebben en toch tranen, toch bewogenheid kennen en voelen in onze hart. En het is best belangrijk, gemeente, om onszelf dat vanmorgen ook eens af te vragen, nu we op deze lijdenszondag opnieuw geconfronteerd worden met de lijdende en stervende Christus op zijn Via Dolorosa. Wat doet de prediking van de lijdende Christus in u en in jouw leven? Dan zijn er misschien vanmorgen mensen die daar helemaal koud en onbewogen onder blijven. Dat kan. Misschien zit er wel een ouder of jonger in de kerk die zegt, dominee, wat u ook zegt, het laat me koud, het laat me onberoerd en het zegt me helemaal niks. Zo is een mens ook van natuur. Dood door zonden en misdaad. Dan heeft het woord geen effect. En dan is het net als die regenbui die over die rots heen gaat. Er kan wel heel wat water over die rots heen gaan. Maar er is geen druppel water, jongens en meisjes, die doordringt in die rots. Het gaat er allemaal overheen. En zo kan het ook zijn in ons leven. Nog altijd hard van hart. En de prediking van de lijdende Christus en het evangelie van de lijdende Christus, dat komt over ons heen in al zijn volheid. Maar het doet ons uiteindelijk niets. Ja, dan heeft Jezus ook een woord voor ons. En dan mogen we dat woord, en ik kom daar zo ook nog wel even op terug, ons wel aantrekken om ook over onszelf te wegen. Maar het gaat hier nou vanmorgen in het bijzonder over mensen die wel bewogen zijn. Die wel iets ervaren onder de prediking van de lijdende Christus. Misschien is er vanmorgen wel iemand in de kerk die zegt, ik vind het altijd toch wel een hele bijzondere tijd in het kerkelijke jaar. Want dan zie je wat de Heer Jezus allemaal heeft moeten ondergaan. En dat spreekt je wel aan. En we weten natuurlijk nog wel iets meer dan die dochters van Jeruzalem, dat het vanwege de zonde is en ook nog wel met ons verstand dat het vanwege onze zonden is. Maar wat is die bewogenheid, gemeente? Werkt het geloof, waarachtig geloof en bekering uit? Want dat is natuurlijk de vraag. Kijk eens, het is niet voldoende om eens wat bewogen te zijn onder de prediking. Of dat je eens een keer aangesproken voelt. Want dat kan natuurlijk wel gebeuren. Dat de dominee met de ernst van het woord tot je komt. En dat je voelt in je hart en in je leven, er moet wat gebeuren. Het kan niet zo verder. En het komt op je af. Als ik sterven moet, wat dan? Of als de dominee, als gezant van Christus, als ambassadeur, de heerlijkheid van de Heer Jezus mag schilderen. Zijn gewilligheid om zondaren zalig te maken. Zijn liefde die hij heeft betoond in zijn lijden. Omdat hij de zijnen lief gehad heeft tot het einde. En dat kan je soms misschien even raken in de kerk. En je pinkt een traan weg. En dan. Blijft het dan hetzelfde in ons leven? Als je de kerk weer uit bent en het is weer maandag, wat is er dan van over? Kijk, deze dochters die wenen over de Heere Jezus, gemeente. Er zullen erbij geweest zijn die nu wenen over Jezus en tranen over hem geschreid hebben. Maar die de volgende dag als moeder in het gezin weer druk bezig waren. Misschien wel met de was en met de kinderen en noem allemaal maar op, maar met het huishouden. En ze dachten er helemaal niet meer aan dat ze de dag ervoren tranen hadden gelaten over die lijdende Christus. Dat is een vraag die we onszelf vanmorgen wel mogen stellen, gemeente. Wat is de blijvende uitwerking? Zeker, het is natuurlijk niet verkeerd dat je bewogen wordt onder een preek. Je zou soms willen dat er meer bewogenheid was. Soms ben je ook wel eens bang als dominee dat de hel niet meer verschrikt en dat de hemel niet meer verkwikt en dat we het allemaal aanhoren inderdaad. Als die regenbui die over die rots heen gaat. Maar we moeten vanmorgen ook eerlijk blijven, gemeente. En zeggen, het is niet voldoende. Als er eens een keer een bepaalde tekst is die je aanspreekt. En als er eens een keer een hoofdstuk is wat je aantrekt. En als er eens een keer een preek is waarvan je zegt, ja, die heeft toch wel wat met me gedaan. Zijn we het misschien dan na verloop van tijd toch allemaal alweer niet vergeten? En het wordt nog gevaarlijker, gemeend. Als je erop gaat rusten en je denkt, ja, dat heb ik toen toch ook ervaren onder die preek. En daar blijft het dan bij. Deze vrouwen, gemeente, Jezus ziet het in hun hart in, komen niet tot de erkenning dat ze deze gekruisigde zaligmaker nodig hebben. Ze zien niet de ernst van hun eigen situatie in. Ze zien alleen maar in hun ogen de ernstige situatie van deze veelbespotte man. Van deze man van smarten. Maar ze zien niet in wat er in hun eigen leven aan de hand is. En Jezus laat vanmorgen zien, gemeente, dat hun situatie nog veel erger is. Want Jezus zegt, ween niet over mij. maar ween over uzelf. Over uw kinderen. En waarom? Jezus ziet wat er in de toekomst gaat gebeuren, gemeente. Er komen dagen, staat er in onze tekst. En dan wordt er een werkwoordsvorm in het Grieks gebruikt. Dat betekent het heden. Het zal niet zo lang meer duren. Het is niet iets waarvan je kunt zeggen, nou ja, dat is in de verre toekomst en dat zal mijn tijd wel duren. Nee, er komen dagen, zegt Jezus. En wat zal er in die dagen gebeuren? Nou, in die dagen zal men zeggen, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Dat is toch de omgekeerde wereld. Vrouwen die zalig gesproken worden omdat ze geen kinderen hebben. Nou, de jongens en meisjes in de kerk vanmorgen die weten ook wel dat dat nou juist toch heel erg is. Misschien ken je wel iemand, misschien wel een echtpaar hier in de gemeente die dat diepe verdriet kent. Dat ze nooit geen kinderen hebben gekregen. En dat is een diep verdriet. Dat je nooit zo'n klein kindje, een eigen kindje in je armen hebt gehad. Waar je voor hebt kunnen zorgen als moeder. Dat er in je woning nooit die blijdschap is geweest boven een wieg. Omdat de Heere een kindje schonk. In onze tekst lezen we tegenovergestelde gemeente dat Jezus zegt, dan zal er gezegd worden, zalig zijn die vrouw die geen kinderen hebben. Trouwens jongens en meisjes, zul je ook niet vergeten om te blijven bidden. Ook voor echtparen die geen kinderen hebben. Want dat is toch ook onze taak en onze verantwoordelijkheid. Het is even een zijlijn. Maar ik mag dat vanmorgen toch wel even zeggen, want wat is er een diep verdriet. Juist ook in de harten en levens van zulke echtpaar. Want geen kinderen, dat betekent ook geen kleinkinderen. En ik maak dat wel eens mee, dat mensen dan oud worden, maar dat er dan ook een stuk eenzaamheid kan komen. Denk aan ze, blijf voor ze bieden. Maar dat maakt het contrast vanmorgen nog scherper, gemeen. Als Jezus zegt, er zal een tijd komen dat de mensen zullen zeggen, zalig zijn degenen die geen kinderen hebben. En waarom zegt Jezus dat? In welke situatie is dat dan gelukkig dat je geen kinderen hebt? Nou, gemeente, uit onze tekst blijkt dat Jezus de hoogste profeet is. Want hij doorziet de toekomst. Hij weet wat er gaat gebeuren. Het zijn deze dochters van Jeruzalem en hun kinderen die straks op een verschrikkelijke manier zullen lijden. Oh, daar zul je nou nog niks van zeggen, nog niks van kunnen zien, gemeente, en nog ook nog niks van kunnen zeggen in dat opzicht. Want als Jezus vlak voor zijn lijden die stad Jeruzalem ziet liggen, och, dan ziet hij nog een prachtige stad liggen. Maar dat zal niet lang meer duren. Niet één steen zal meer op de andere gelaten worden. Straks zullen de vijandelijke legers de straten van Jeruzalem binnenkomen en binnenvallen en alles zal verwoest worden. En dochters van Jeruzalem zullen hun eigen kinderen gedood zien worden voor hun oog. Och, we zien in de krant wel eens wat in de afgelopen tijd weer wat er in Libië gebeurt. Welke verwoestingen er worden aangericht. Kinderen, jonge mensen, alles is erbij betrokken. Vrees. En Jezus zegt, dat gaat nu in Jeruzalem gebeuren. Niet één steen zal meer op de andere blijven. Huizen zullen verwoest worden. Mensen zullen vluchten. Moeders zullen wanhopig zijn. Want ze zien dat hun kinderen meegenomen worden door de vijandige soldaten en om het leven worden gebracht. En ze zijn zo wanhopig dat ze zullen zeggen, tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. En daarin zien we, gemeente, dat Jezus de hoogste profeet en leraar is. Want die woorden die vinden we eerder in de schrift. In de tekstverwijzing ziet u dat ze staan in Hosea 10 vers 8. En daar maakt de profeet Hosea melding van de verwoesting van Samaria. Je zou kunnen zeggen, daar gebeurt ook iets dergelijks. Daar komt ook een vijandelijk leger, dat tienstammenrijk binnen. En dan gebeurt er ook van alles wat vreselijk is. Ouders en kinderen worden om het leven gebracht en weggevoegd. Maar is dat dan zomaar? Nee, als Jezus in onze tekst teruggrijpt op die woorden van de profeet Hosea, dan wil hij des te meer duidelijk maken dat wat er zal gebeuren over Jeruzalem, dat dat een oordeel van God is. Want waarom kwamen die vijandelijke legers het tienstammenrijk binnen? Het volk van Samaria. Vanwege hun afval van God. Ze gingen de Baals achterna. Hun afgodendienst. Hun zonde. Dat was het oordeel van God over Samaria. En wat er gebeurde in Samaria, dat was de hand van God, de straffende hand van God. En nu zegt Jezus wat er straks in Jeruzalem zal gebeuren. En we lezen het eerder in Lucas 19. En eigenlijk zou je die tekst erbij moeten hebben, gemeente. Vers 43 en 44, daar lees je hoe Jezus in diepe bewogenheid weent over de stad Jeruzalem, omdat de vijandelijke legers zullen komen en de stad zullen omsingelen en de inwoners en hun kinderen zullen neergeworpen worden. Een ware slachting zal er in Jeruzalem plaatsvinden. Maar is dat dan het noodlot? Is dat dan maar zoiets wat gebeurt in Jeruzalem? Nou ja, de vijandelijke legers komen binnen en de mensen die zijn er niet meer tegen bestand om zich te verdedigen. Nee, zegt Jezus. Want gij hebt de tijd van uw bezoeking niet bekend. De tijd dat God naar hen omzag. De genadetijd. De tijd dat God in zijn ontferming zijn zoon gezonden heeft om zondaren zalig te maken. Die hebben ze niet bekend, die hebben ze voorbij laten gaan. En Jezus zegt, daar moet u over wenen. Want straks komt er die tijd dat het oordeel van God zal komen over uw zonde, over uw onbekeerlijkheid, over uw ongeloof, over uw verzet, over uw vijandschap, over uw afwijzing van de man van smarten als de zaligmaker die gekomen is in de naam van de Vader om zondaren zalig te maken. Ze hebben de tijd van Gods bezoek aan Israël niet bekend. En Jezus zegt, als die tijd komt, als de genadetijd voorbij is, als mensen tot de ontdekking zullen komen wat ze gedaan hebben en in dat oordeel van de vijanden het oordeel van God zullen zien met eigen ogen, dan zijn ze de wanhoop nabij. Want ze bidden tot de bergen om bedekking. En ze bidden tot de heuvels om bescherming. Jezus zegt, weent niet over mij. Maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want als ze dit met het dorre, met het groene hout doen, wat zal er dan met het dorre geschieden? Nou, groen hout. Als je in het bos bent, jongens en meisjes, en in het voorjaar nu straks weer, dan zie je prachtige bomen, groen. Dat kap je natuurlijk niet, want daar zit leven in. En je ziet het nou al uitbotten. Maar als er verderop een bos takken ligt, doodhout, verschrompeld, dan zeg je, nou ja, hè, dat is alleen maar goed voor de open haard. Daar moet de brand in. En u zegt, Jezus, als hij die vergelijking maakt, kijk nou eens, ze doen dit met het groene hout, dat is hij zelf. Hij gaat het oordeel van God in. Zeker mensen doen hem dit in zekere zin aan. Joden die verantwoordelijk zijn, die roepen kruis hem. Maar achter het lijden van de Heer Jezus zit de hand van de Vader, die de toorn van zijn drinkbeker aan zijn zoon, de drinkbeker van zijn toorn geeft aan zijn zoon vanwege de zonde van de zijne. En Jezus laat zien, als hij als het groene hout al niet aan het oordeel ontkomt, omdat hij in de plaats van de zijne de straf draagt, hoe zullen zij, die dorhout zijn, rijp voor het oordeel. Hoe zullen zij straks het oordeel van God kunnen ontkomen? Jezus wil hen inscherpen. Hun persoonlijke situatie is ernstig. Want dat is het diepste oordeel. Niet alleen maar dat straks de vijanden Jeruzalem binnenkomen en dat er van de stad niks meer overblijft. Maar daarachter zit het oordeel van God. Ze zullen met hun kinderen voor eeuwig omkomen wanneer ze zich niet van harte bekeren tot deze zaligmaker. Wanneer ze door blijven leven met al hun tranen misschien en met al hun bewogenheid. Maar wel in hun verharding omdat ze Jezus Christus niet erkennen als de van God geschonken zaligmaker. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf, over uw zonde, over uw verharding, over uw blindheid, over uw afwijzing van mij. Deze dochters van Jeruzalem, die zien niet in dat hun zonde er de oorzaak van is, dat deze man van smarten naar het kruis gaat. Ze dachten dat het een afrekening was tussen God en hem, waar ze buiten stonden. Maar het is hun zonde en vijandschap die het kruis noodzakelijk maakt. Het is hun schuld, waardoor hij naar het kruis moest en als een lam ter slachting geleid wordt. Maar voor zo'n gekruisigde zaligmaker is er nu in de harten van dit volk geen plaats. De tijd uwer bezoeking hebt gij niet bekend. Ze zijn blind voor Christus. En daarom moeten ze wenen, niet over Jezus, maar over zichzelf en over hun kinderen. Gemeente, dat is een indringend woord vanmorgen ook aan ons adres. Want dat stelt ons voor de vraag, zien we werkelijk de noodzaak van het kruis van de Heer Jezus? Of zijn we er nog blind voor? Met al onze bewogenheid, met al onze kerkelijkheid misschien. Zijn we nog als Robert Murray McTain, dat verwoord in dat bekende gedicht waarin hij terugkijkt, ook op zijn eigen leven. Toen hij wel naar de kerk ging. Toen hij ook wel onder de prediking zat. En toen hij ook wel eens aangesproken werd door de preek. Maar dan zegt hij van zichzelf. Ik weende als Jeruzalems dochters wel eer. Ik weende om de pijn van de lijdende Heer, maar ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Kijk, zo blind zijn we van nature, gemeente. Dan kun je net als de dochters van Jeruzalem opgevoed zijn bij het woord. En dan kun je dicht bij de tempel verkeren. Dan kun je dicht bij het huis van God verkeren. Dan kun je zelfs vanmorgen hier in de kerk in middelharnis zitten. Blind voor de noodzaak van het kruis van de Heer Jezus Christus. En hoe komt dat? Omdat we nog nooit ontdekt hebben. Echt ontdekt hebben. Natuurlijk, u weet dat wel met uw verstand, want dat is u vaak genoeg aangezegd. Maar u hebt nog nooit op de knieën gelegen, omdat u ontdekte in uw hart. Hier zit de oorzaak van het kruis van de Heer Jezus, van alle smarten die hem is aangedaan. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbleizeld. Want dat doet de Heilige Geest, gemeente. Dan gaan die woorden als een zwaard door uw ziel. Dan gaat de vinger naar uzelf. Ik heb gezondigd. Ween niet over mij, zegt Jezus. Maar over uzelf. Ja, dan ontdek je hoe nodig dat is. Omdat ik schuldig sta tegenover God. En omdat ik nooit aan dat recht van God kan voldoen. Omdat als God in zijn oordeel naar mij toe zou komen, ik schuldig sta aan alle kanten. Kennen we dat, gemeente? Wenen over onszelf. Ja, daar is alle reden toe. Wenen over uzelf wanneer u nog onbekeerd bent. Of dat nou op een harde manier is, of dat dat nou op een gevoelige manier is. U hebt reden om te wenen over uzelf. En schuif die woorden van de lijdende Christus vanmorgen niet weg, gemeente. Want Jezus spreekt deze woorden in diepe bewogenheid. Ik zei het al aan het begin van de preek. Dit gedeelte staat alleen in het Lucas-evangelie. En Lucas is nou juist de evangelist die Jezus tekent in zijn volle innerlijke ontferming. In zijn bewogenheid. Als er één evangelist is die laat zien dat Jezus de bewogen zaligmaker is. Die met innerlijke ontferming bewogen is over verloren schapen. Die geen herder hebben, die ten dode dreigen. Zijn opgeschreven en die ten dode wankelen. Dan is deze Jezus. En zo is hij vanmorgen in ons midden gemeen. Als u deze woorden hoort, dan zijn ze gedragen door die innerlijke ontferming van de zaligmaker die zelf ook weende over Jeruzalem en smeekte en snikkend zei, och dat gij toch in deze uw dag bekendet wat tot uw vrede dient. O, zult u het nooit vergeten, gemeen, dat er een bewogen zaligmaker in de prediking op u afkomt. En dat er een bewogen Christus is, die vanmorgen het woord aan uw hart wil leggen. Wee niet over mij, maar over uzelf en over uw kinderen. Want als u nog onbekeerd bent, dan is het levensgevaarlijk hoe u leeft. Want het oordeel komt. Want deze woorden, je vindt ze niet alleen in Hosea. Je vindt ze ook niet alleen hier in Lucas 23... Je vindt ze ook in Openbaring 6. Na de opening van het zesde zegel, wat uitloopt op een tekening van de komst van het Lam van God in de dag van het gericht. En dan gebeurt er van alles op de aarde. En je denkt in deze dagen wel eens, zou je er al niet iets van zien door die tsunami in Japan, door de onrust daar in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten. Dat de aarde bewogen wordt. Dat de zon verduisterd zal worden. Dat de maan geen licht meer zal geven. En dat er een geweldige beweging van heuvelen en bergen is. En dat dan alle mensen die op de aarde zijn, of het nou rijken zijn, zegt Johannes in Openbaring, of dat het nou armen zijn, slaven of vrijen, dat ze roepen tot de bergen valt op ons. Want de toorn van het Lam is gekomen. En wie zal dan bestaan? Gemeente, als u nog onbekeerd bent. Jonge mensen, als je de Heere Jezus nog niet persoonlijk kent. Dan is het vanmorgen de hoogste tijd. Het is nog genadetijd. De Heere Jezus is zo diep bewogen in zijn middelaarsziel. Met u en jou als verloren zondaren dat hij zegt, wee niet over mij, maar over uzelf en over uw kinderen. Kijk nou eens naar dat groene en het dorre hout. Ik ben dat groene hout. Als je ergens ziet wat de toorn van God over de zonde betekent, dan is dat aan het kruis van Golgotha. Als je de ernst van Gods recht wilt zien. Dat God niet speelt met de zon. En dat je straks voor de rechterstoel van God niet kunt komen met je eigen leven en kunt zeggen, ik heb er nog wel aardig wat van afgebracht. Als u wilt zien, gemeente, hoe ernstig God alle zonden neemt in uw leven. Ook de verborgen zonden. Ook de heimelijke zonden die een ander niet ziet, maar die straks in die grote dag der dagen wel openbaar komt. Dan zie je dat aan het kruis van Golgotha. Dat groene hout, dat verteerd wordt onder het oordeel van God. Wat zal er dan aan het dorre geschieden? Ons leven dat rijp is voor het oordeel. Als we de Heere Jezus Christus niet kennen. Wee niet over mij, maar over uzelf en over uw kinderen. En Jezus zegt dat in diepe bewogenheid, omdat hij door de Heilige Geest vanmorgen die droefheid wil werken, die een onberouwelijke bekering uitwerkt tot zaligheid. Dat je gaat ontdekken dat de Heer Jezus Christus zo noodzakelijk is in je leven. Dat je hem niet meer kunt missen als borg en zalig maken. Dat je gaat ontdekken, het zijn mijn zonden die hem aan het kruis brachten. En dan noem ik maar weer even Robert Murray McTwain, die jonge Schotse prediker die zoveel kennis van God ontvangen had en die al zo vroeg door de Heere werd thuisgehaald. Die zegt dat hij eerst ook blind was. Dat hij wel weende als die dochters van Jeruzalem. Maar hij vervolgt ook. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf heeft ontdekt, toen werd in mijn zielen de vrezen gewekt. Toen voelde ik wat de eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Deze dochters van Jeruzalem, och, het waren godsdienstige mensen, daar kunt u van op aan. Maar als je niet meer hebt gemeend, als je dat niet kwijtraakt, als grond voor je behoud, als je niet gaat ontdekken dat alleen het kruis van de Heere Jezus Christus, dat dat alleen voldoening geeft aan het recht van God. Och, dan bent u te beklagen vanmorgen. Maar zalig wie zo aan de voeten van de Heere Jezus mag komen. Met tranen over zijn zonden. Nee, niet om daar de grond in te zoeken en te hebben. Want dan ontdek je ook in mijn tranen, och, daar ligt de grond niet in. Die ligt alleen in de Heere Jezus Christus, in zijn borgwerk. Dan ga je ontdekken. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Gemeente, is dat nou de uitwerking? Hebben we de onbekeerlijkheid en het ongeloof en de onverschilligheid in ons hart ontdekt en voor God neergelegd? Hebben we dat als schuld beleden? Opdat we die ene zaligmaker nodig krijgen, die zijn werk zo volkomen is, dat alles wat God vraagt in hem te vinden is. Hij is de borg en de zaligmaker, die ook vanmorgen in zijn diepe bewogenheid ons toeroept, dat er in hem alles te vinden is wat u nodig hebt. Wee niet over mij, maar over uzelf en over uw kinderen. En uw kinderen. Ja, Jezus ziet voor zich wat er zal gebeuren als deze dochters van Jeruzalem, deze moeders van gezinnen, hun kinderen voort blijven gaan in hun afwijzing van hem. Dat zal ook overgaan op de kinderen, laten we maar heel eerlijk zijn. Als dat het voorbeeld is wat ze hebben meegekregen van hun moeder, dan zullen ze daarin normaal gesproken ook voorgaan, doorgaan. Dat is ook het ernstige van de tekst van vanmorgen, gemeente. Dat we als ouders ons wel heel indringend ter harte mogen nemen. Wanneer we zelf de Heere Jezus niet leren zoeken en kennen als borg en zalig maken. Wat wou je dan van je kinderen verwachten? Maar ook welke verantwoordelijkheid je daarmee ten opzichte van je kinderen hebt. En nu is de Heere Jezus zo bewogen dat hij zegt, wee niet over mij, maar over uzelf. En ook over uw kinderen. Dat betekent dat je ook dat onbekeerde hart van je kinderen aan de voeten van deze zaligmaker mag neerleggen. Zeg ik te veel vanmorgen, gemeente. Als ik de lijn even doortrek naar Pinksteren, naar Handelingen 2. Waar een hele grote groep mensen op dat tempelplein staat onder de prediking van Petrus. Zouden daar ook niet een aantal vrouwen misschien gestaan hebben die hier hebben geweend over Jezus. En die daardoor stoken worden in het hart door het zwaard van de Heilige Geest. En dan ontdekken hoe nodig het is om te wenen over zichzelf. Wat moeten wij doen om zalig te worden? Ik heb hem gekruist. En dat dan de belofte op de Pinksterdag is. Want u komt de belofte toe. En uw kinderen, o gemeente, ook onze kinderen die God aan ons heeft toevertrouwd. Van wie we weten dat het kinderen zijn met een zondig hart, met een bedorven hart. De zaligmaker is zo bewogen Dat hij ook onze kinderen op het oog heeft. En dat we mogen worstelen om de vervulling van zijn beloften, die ook onze kinderen zijn toevertrouwd. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. Leg die twee teksten vanmorgen eens even naast elkaar. Ween over uzelf en over uw kinderen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. Kijk, dan is er hoop voor de kinderen. Ook wanneer we onderweg zijn naar die dag waarop mensen zullen zeggen tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Zijn we ervan doordrongen, gemeente, dat die dag komt, dat we onderweg zijn naar het oordeel. Zijn we er ook van doordrongen dat het vandaag nog de tijd van de genade is. Och, laat het dan toch niet zo zijn, gemeente, dat de Heere Jezus van u moet zeggen: gij hebt de tijd van uw bezoeking niet bekend. U hebt niet erkend dat God naar u omzag in al die preken die u gehoord hebt. U hebt niet ingezien dat Christus in zijn innerlijke ontferming geen lust had in uw dood, maar in uw leven. En dat in het leven van uw kinderen. Wat zou dat erg zijn? Ja, dan zul je jezelf ook de schuld moeten geven. Inderdaad. Dan is er een wanhoop waaraan geen einde meer komt. Maar het is nog genadetijd, gemeente. De Heere roept nog: ween over uzelf en over uw kinderen. Want wie aan de voeten van Jezus komt en daar met zijn eigen hart, dat zondige hart komt en dat met het hart van zijn kinderen, die mag weten bij deze zaligmaker een gewilligheid te vinden om dat hart te vernieuwen, om dat leven te vernieuwen. Want bij hem is een gerechtigheid die volkomen is, die God tevreden gesteld heeft, waardoor God een zondaar al zijn zonde en schuld kan vergeven. Ween over uzelf en over uw kinderen. Jonge mensen, ook nog een woord voor jullie. Zie je in hoe de Heere Jezus het ook met jullie meent. Heb je ouders die de Heere vrezen? Denk daar eens aan. Ik denk aan een vader en een zoon. Vader was een godvrezende vader. Maar die jongen die had op een gegeven ogenblik de leeftijd gekregen dat hij er natuurlijk op zaterdagavond tussenuit ging. En dat hij midden in de nacht terugkwam. En hij vond dat natuurlijk prachtig om zo te leven. Alleen hij voelde natuurlijk wel dat hij zijn vader en zijn moeder er wel verdriet mee deed. Maar ach, wat zou het. Totdat hij een keer midden in de nacht thuis kwam. En hij dacht dat hij wel ongemerkt naar boven zou kunnen. En hij sloop langs de slaapkamer van zijn vader en moeder. En de deur stond op een kier. En hij hoorde daar zijn vader bidden voor hem. Hij stond als aan de grond genageld. Kon niet meer verder. Toen brak zijn hart. Waar zijn vader eerst overweende over zijn zonde, ging hij toen zelf overwenen. Het werd het begin van zijn bekering. Dat kan. Dat wil de Heere ook werken. Ook vanmorgen hier in de kerk. Door zijn woord en geest. Och, gemeente, laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Want wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheden. Amen. laten we samen danken en bidden. Heren, we bidden of u ook het woord van vanmorgen wilt zegenen. Opdat het in onze harten die droefheid naar u mag bewerken, die een onberouwelijke bekering tot stand brengt. Onberouwelijke bekering tot zaligheid. Bewaart u er ons voor, Heren, dat we alleen maar tijdelijk aangedaan en bewogen zouden zijn. Maar brengt u ons aan de voeten van de Heer Jezus Christus, opdat we hem nodig krijgen en kennen als borg en middelaar. Geef dat aan jongeren en ouderen, aan onze kinderen. Heren, we zijn allemaal onderweg naar het einde van deze wereld, naar de dag van de toorn van het Lam. Heren, u geeft ons nog genadetijd. U hebt er nog lust in om zondaren te behouden. Wat een wonder, Heere, dat u nog zo met ons en onze kinderen omgaat. We bidden u, wilt u zo ons genadig zijn. Ons ook op deze uw dag uw zegen geven, samen met ons en onze kinderen. We bidden ook voor echtparen die geen kinderen ontvangen hebben. Of die er naar uitzien en tot dusver de kinderzegen niet hebben ontvangen. We bidden ook voor alleenstaanden, ook voor hen die alleen thuiskomen. Geef ook hen uw zegen, bovenal, Heere, dat we u mogen kennen. Want als u met ons bent en uw aangezicht over ons doet lichten, dan troost u ook ons, ook in ons verdriet. Heere, wilt u zo met ons meegaan? Breng ons aan de avond van deze dag opnieuw samen. Geef honger en dorst naar uw woord. En wilt u ons verzadigen met het goede van uw woning. Uit genade. Amen. De slotzang gemeente is Psalm 69, vers 14. Dan met een biddend hart God zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.